Vanuit het kloppend hart van Sint-Lucas is dit Ziekenomroep Zeniet.
Dat is betekent dus dat we nu... we zijn nu toe aan een interview met Inge Kustermans in het kader van palliatieve zorg. Het supportteam bestaat exact 20 jaar. Ze is hier bij ons in de studio aanwezig. Hartelijk welkom.
Welkom aan iedereen.
En zij is dus verpleegkundige van het supportteam. En... uit wat is het centrum, het palliatief centrum of het supportteam eigenlijk ontstaan?
Het palliatief supportteam bestaat dus 20 jaar. Ik wil jullie heel graag een beetje delen eigenlijk met jullie hoe dat het palliatief supportteam in ons ziekenhuis gegroeid is.
Heel graag.
Eigenlijk begint het bij mij dan 18 jaar geleden. In augustus was mijn eerste werkdag in het AZ Sint-Lucas ziekenhuis. Op dat moment was er nog geen sprake van een palliatief supportteam. Dr. Crombé als arts, Annick Mathieu als sociaal werker, de almoezenier en hoofdverpleegkundige namen de zorg op voor de stervende patiënten. Naast alle andere patiënten weliswaar. Ik werd te werk gesteld op de verpleegafdeling inwendige geneeskunde. Als verpleegkundige. Maar ik had eigenlijk al van bij mijn sollicitatie duidelijk gemaakt aan de directeur dat ik graag wou meewerken aan de uitbouw van een palliatief team hier in ons ziekenhuis.
Voor die tijd zal dat waarschijnlijk niet zo evident geweest zijn.
Nee, er was dus geen sprake van een vrijstelling of een financiering. Dus eigenlijk gebeurde het door de mensen, door de verpleegkundigen, door de zorgverleners, naast al het andere werk dat er van hen eigenlijk verwacht werd. Ik ga dat ook een beetje verduidelijken, Tom, als ik mag. De eerste jaren liep ik eigenlijk dus als verpleegkundige op de gang. Dus tijdens mijn werk liep ik rond met een SEMA-digit. Ken je dat nog? Dus in de moderne tijd van techniek.
En wat is dat precies?
Eigenlijk is dat een oproepsysteem. Dus artsen hadden dat vroeger ook. Een zoemer.
In
de volksmond gezegd. Dus die zat in mijn schort. Zodat artsen en verpleegkundigen die een nood ervaarden bij de stervende patiënten, konden beroep doen op mijn aanwezigheid. Deze activiteiten die werden geregistreerd en zo begon eigenlijk dan de uitbouw van een palliatief supportteam. Want door de activiteiten te meten, kon je dan ook aan de directie aantonen van kijk, er is
nood aan.
Inderdaad, echt wel een ondersteuning vanuit een supportteam. Nu, tijdens mijn werk als palliatief verpleegkundige op dat moment voelde ik toch wel heel snel de nood aan een samenwerking. Dus op dat moment eigenlijk, als ik dat stuk alleen met die zoemer in mijn zak droeg en ik werd dan gebeld en ik zat daar als toen op dat moment jong persoon van 27...
Je was helemaal alleen eigenlijk?
Ja, ik was eigenlijk toen op dat moment 27 jaar.
Ja, en nog jong.
Inderdaad, een jonge verpleegkundige.
Toch
die...
zeker om met dat thema aan de slag te gaan.
Ja, klopt. Absoluut. Zat ik daar toch wel aan de kant van het bed met mijn zijn, met mijn persoon eigenlijk. Alleen vooral dat was op dat moment heel, heel belangrijk dan. Maar moest ik zo een beetje manusje van alles zijn. Dus ik moest luisteren naar de mensen. Als er een vraag gesteld werd van, is er hier een priester die mij ziekenzalving kan geven? Een familielid die vroeg van, kan mijn vader...
Er was maar één adres en dat was Inge Kustermans.
Ja, eigenlijk wel. Dus was ik zo een beetje manusje van alles. Maar dat nam eigenlijk toch wel weg dat het sommige momenten eigenlijk wel heel zwaar doorwoog. Dat totaal dat takenpakket eigenlijk was wel vrij uitgebreid.
Mag ik eens weten eigenlijk, voor velen is dat een vaag begrip, palliatief zijn, maar wat is dat? Van wanneer ben je eigenlijk palliatief?
Vanaf wanneer ben je palliatief? Dat is eigenlijk ook, nu dat we toch ook een beetje 20 jaar werk in het licht willen zetten hier in ons ziekenhuis, is er daar toch wel misschien wat geschiedenis belangrijk bij. Ik kan dat zeggen vanuit mijn ervaring. Dus ondertussen werk ik hier dan ook 18 jaar, ben ik 18 jaar met die palliatieve zorg bezig. En was eigenlijk vooral vroeger in mijn eerste jaren van mijn werk palliatieve zorg gelijk aan terminale zorg. Dus vooral bij de stervende, zoals ik juist zei.
En maar doodgaan, inderdaad.
Ja, mensen die stervende waren, werden we gevraagd. En was dat stuk de mensen nabij zijn, zorgen dat ze dus goede opvang kregen, goede pijnbestrijding en de symptomen eigenlijk goed onder controle waren. Maar nu, door de jaren heen, en door die goede samenwerking, zoals ik dan eigenlijk daar straks ook zei, van verschillende leden van een team, dus sociaal werker, psycholoog, pastoraal werkers, verpleegkundigen en artsen, zijn we eigenlijk nu meer dan ooit overtuigd dat die palliatieve zorg vooral die totaalzorg is en die start eigenlijk al op het moment dat mensen geconfronteerd worden met een levensbedreigende ziekte.
Ja.
Vanaf dat moment ben je eigenlijk als mens palliatief, want je behandeling is vooral gericht op uw kwaliteit van uw leven, Dus alles wat gedaan wordt, is vooral de kwaliteit van je leven zo lang mogelijk.
En zo, ja, inderdaad, dat je nog ergens kunt binnen het normale functioneren, maar dat het niet te veel meer pijn, dat is eigenlijk nog wel het belangrijkste.
Ja, absoluut, Tom. En eigenlijk kunnen we dan inderdaad ook wel veel meer doen. Merken we nu door daar vroeger mee te kunnen starten, de mensen zijn in een betere conditie nog, dat we daardoor eigenlijk veel meer kunnen betekenen, ook wel in de begeleiding van iemand.
Ja, dat is goed.
Het zonnetje in het ziekenhuis. Dit is Ziekenomroep Zeeniet.
Bij ons nog altijd Inge Kustermans. Zij is verpleegkundige op het supportteam palliatieve zorg. En we hebben het over palliatieve zorgen en alles wat daarbij komt kijken. En op 12 oktober is de Werelddag van de Palliatieve Zorg. Maar met welke bedoeling is die dag eigenlijk in het leven geroepen?
Eigenlijk is dat gestart al een hele tijd geleden, dus in 1879. Daar is een beetje de oorsprong eigenlijk van de hospices in Dublin. Is het eerste ladies hospice for dying gesticht geweest.
Dat betekent dan, als ik het goed voor heb, hospice betekent dan eigenlijk de verzorging.
Ja, een verpleeghuis.
Dat een verpleegeenheid.
Ja, een verpleeghuis of een verpleeghuis, ja. En dan misschien toch ook belangrijk, Tom, dus de link was vanuit Dublin is naar Londen gekomen eigenlijk en dan naar Brussel, dus dat was zuster Leontine, die in 1990 in het Brusselse Sint-Jans ziekenhuis de eerste palliatieve eenheid opgericht heeft. Dus zij heeft daar op dat moment eigenlijk de eerste stenen gelegd in de palliatieve zorg. En zo is dan eigenlijk ook die dag in het licht geroepen.
Ja, om er meer aandacht aan te besteden, ook qua media en zo meer.
Ja, absoluut. Ja. Dat dan eigenlijk één keer per jaar is dat die dag eigenlijk extra in het licht gezet wordt.
En dat is ook, iedereen heeft er vroeg of laat ergens mee te maken, vroeg of laat. Mm-hmm. De dood komt alleen bij ons allemaal op ons pad.
Ja, absoluut. Absoluut.
Heeft iedereen eigenlijk recht op palliatieve zorg?
Absoluut. Elke mens heeft recht op palliatieve zorg. Palliatieve zorg sluit eigenlijk zeer nauw aan bij de wet op de patiëntenrechten. Maar ik wil dat een klein beetje, als ik mag, een beetje verduidelijken.
Graag zelfs.
Eigenlijk is het toch wel door de jaren heen in de werking te zitten eigenlijk, voelen we het aan dat de praktijk en de theorie daarin toch niet altijd zo evident zijn. Dus als je zegt van oké, een patiënt is palliatief. Wat betekent dat dan?
In mijn ogen betekent dat gewoon doodgaan.
Ja. Ja, en dat is een hele goede opmerking, Tom, omdat dat ook bij eigenlijk toch wel 80-85% durf ik zeggen, van de mensen ook nog altijd zo is. Desondanks dat we toch al jaren, we spreken hier nu over ons 20-jarig bestaan van palliatieve zorg, hier in ons ziekenhuis, we al zoveel jaren met die materie bezig zijn om dat een beetje uit de taboesfeer te halen. Maar toch blijft het, zoals ik zeg, zo 80-85% van de mensen ziet het nog altijd als doodgraag.
En daarom was het, ik herinner me een paar jaar geleden op televisie, dacht ik, doodgraag leven het programma, het zal u vast wel niet onbekend zijn, dat daar inderdaad het werd op een andere manier belicht dan. Dat vond ik ook wel, het was hoopvolle televisie.
Ja. Dus,
maar ja, ik vraag me dan altijd af, je staat als verpleegkundige in het werkveld, palliatieve zorgen, elke dag opnieuw. Mm-hmm. Maar welk gevoel overheerst dan eigenlijk als je dag na dag daarmee geconfronteerd wordt, zo iemand zien sterven, de ontgoocheling van het is alweer iemand vertrokken naar de overkant, of dan toch de dankbaarheid van de persoon dat je zegt van ik heb toch iemand kunnen bijstaan bij zijn laatste reis, zou ik zeggen.
Mm-hmm. Dat is inderdaad absoluut vanuit mijn hart dat ik durf zeggen. Het is fysiek misschien niet zo zwaar, de job op zich. Vergeleken met mijn collega's verpleegkundigen die de mensen wassen, opzetten, uit het bed halen, in het bed helpen. Dus dat is niet zozeer
de
inhoud,
aspect dan.
Maar eigenlijk het mentale aspect. Dus de mensen begeleiden, beluisteren, weegt inderdaad mentaal door. En je wordt eigenlijk ook een stuk altijd opnieuw toch geconfronteerd met uw eigen eindigheid. Staande in het leven, nu ben je gezond, maar morgen kan je
kan
even
het helemaal anders zijn.
Ja, kan het helemaal anders
zijn.
Dat telt
voor inderdaad een verpleegkundige of voor wie dan ook.
Gelijk, voor
ons,
wie dan ook.
Allemaal aan tafel.
Ja.
Maar dat is, ik vind het heel sterk hoor.
Ja.
Live vanuit de studio is dit Ziekenomroep Zeeniet via kanaal 4.
Deze namiddag dus een interview met Inge Kustermans, verpleegkundige van het supportteam. En ja, ze werd dus bij het palliatief support team. Maar wat ik mij zo afvraag, dus het centrum zelf, ja, het spitst zich toe in het ziekenhuis, maar ik neem aan dat er ook nog altijd heel veel mensen thuis kunnen sterven. Is er dan ook begeleiding van daaruit uit?
Ja, absoluut. Zoals je zegt, Tom, inderdaad is het palliatief supportteam is eigenlijk één schakel uit een netwerk. Dus onze Brugse regio hier heeft een eigen netwerk, die ook ingebed is dan ook weer overstijgend federaal. Maar ons netwerk hier in Brugge bestaat eigenlijk uit verschillende plaatsen waar dat inderdaad mensen palliatieve zorg kunnen krijgen. Hey, dus het ziekenhuis is daar één facet van.
Ja.
De palliatieve thuiszorg is eigenlijk vooral bedoeld voor mensen die dan vanuit het ziekenhuis soms terugkeren naar huis. Of ook vanuit de huisarts soms opgebeld worden om mensen die thuis kiezen eigenlijk om thuis te sterven
en
te begeleiden.
Ook, en die ook dan de begeleiding thuis kunnen krijgen. Bijvoorbeeld een mantelzorger die dan bijvoorbeeld komt of een familielid.
Ja, absoluut. Dus ik heb dat daar straks eventjes verduidelijkt. Wij hier in het ziekenhuis zorgen vooral multidisciplinair, dus samen als team eigenlijk, voor de patiënt en zijn familie. En ook zo is het ook thuis eigenlijk, dat daar de mensen van het team, dat zijn vooral verpleegkundigen. Dus het thuiszorgteam is niet zo uitgebreid als wij eigenlijk in het ziekenhuis. Dus wij hebben het geluk toch van een pastoraal werker, een sociale werker te hebben, een psychologe. Maar in de thuiszorg is het vooral de verpleegkundige met de huisarts, die samen zorgen voor de patiënt en zijn omgeving.
Ja, het is ook belangrijk natuurlijk. Mensen, of ja, als er dan daarover vragen zijn, die ook de kunnen begeleiden daarin. Ik kan me voorstellen, als de dood dichter komt en dan eigenlijk heel acuut komt, dat er dan heel veel vragen over zijn. Ja.
Zeker. Veel vragen en ook veel angsten, Tom. Hè? Dus als mensen inderdaad thuis zijn, als toch in hun eigen huis eigenlijk geconfronteerd wordt met iemand die ook achteruit gaat, is toch ook een klein verschil met het ziekenhuis. Dus hier hebben de mensen ergens toch een veiligheid van een belletje altijd bij zich te hebben.
Ja.
En als er gebeld wordt hier in het ziekenhuis, is er vrij snel toch altijd wel een aanwezigheid van een verpleegkundige of een arts die kan komen kijken.
Maar thuis is dat iets moeilijker.
En thuis zitten we toch soms wel met wachttijden. Hey, tegen dat een verpleegkundige of een huisarts aanwezig is eigenlijk, dat soms toch wel angstige momenten zijn, heb ik al gehoord van mensen die mij dat vertellen.
En angst is een slechte raadgever. En zeker voor mensen die staan te overlijden.
Zeker.
Dat telt voor iedereen.
Ja. Absoluut.
En er is eigenlijk, als ik het goed voor heb, een soort drieluik voor de 20ste verjaardag in te kaderen. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, absoluut. Onze uitnodiging, die zal hier ook wel dus in het ziekenhuis. Sinds gisteren hangen er eigenlijk in de hal van het ziekenhuis een aantal panelen waarop dat we ook ons programma van onze viering volgende week, dus ons 20-jarig bestaan, vieren we volgende week dinsdag op 8 oktober. Maar we hebben daarvoor eigenlijk een uitnodiging gemaakt met als titel Als een traan een parel wordt.
En ik denk dat de info ook nog volgt via de radio. Ik denk dat er nog een spotje staat.
Ja.
Of,
ja, inderdaad. Nu als je juist zei, Tom, een drieluikje, wil ik daar gewoon in meegeven. Van, we hebben eigenlijk drie facetten. Dus er gaat een tentoonstelling zijn in de kapel met kindertekeningen, die gekoppeld is eigenlijk aan het symposium op dinsdagavond in het auditorium. Daar is vooral een spreker uitgenodigd die ons komt vertellen hoe dat kinderen vooral omgaan als ze met sterven geconfronteerd worden.
En die kinderen zelf, die dus die tekeningen gemaakt hebben, die zijn er waarschijnlijk niet zomaar uitgekozen.
Nee. Dat is eigenlijk samen met mevrouw van de toverstaf, Ilse de la Fontaine. Ze gaat hier ook aanwezig zijn tijdens ons symposium, als de tentoonstelling kan bezocht worden. Zij is eigenlijk iemand die inderdaad echt wel, dat is een psycholoog die werkt met kinderen en die zijn eigenlijk samen met haar en onze psycholoog van ons team eigenlijk uitgekozen. Ja. Omdat er specifieke accenten gelegd willen worden eigenlijk in de tentoonstelling van hoe omgaan met emoties, wat er gebeurt als iemand wegvalt uit een gezin.
En voor een kind is dat heeft dat heel zware gevolgen. Hè?
Ja, absoluut. Dus, absoluut.
Het is als volwassene al heel zwaar, maar als kind, een familielid of een moeder of een vader wegvalt, kan ik me voorstellen dat dat eigenlijk een litteken is voor de rest van hun leven.
Ja. Het is eigenlijk heel zeker zo dat wij vooral nu gedurende de laatste jaren, er is er ook heel veel onderzoek rond gedaan, het verlies wat verlies voor kinderen eigenlijk betekent. Omdat we moeten het zo stellen misschien, onze kinderen zijn onze toekomst. En het is nu zeer belangrijk dat de kinderen daarin verzorgd worden eigenlijk, zodanig dat zij naar hun latere leven eigenlijk een beetje gewapend zijn en weten hoe dat ze best
genoeg draagkracht hebben eigenlijk. En genoeg wat mindere momenten zich erheen te sleuren.
Ja, absoluut, absoluut.
Dit zijn de uitzendingen van Ziekenomroep Zenith. Het zonnetje in het ziekenhuis.
En we gaan nog altijd nog even door op het gesprek palliatieve zorg. En ik vraag me net zoals zoveel mensen, hè, het centrum zelf of het eenheid zelf. Ja, dat kost waarschijnlijk wel een aardige tijd om dat allemaal op gang van zaken te krijgen. Zo, de werking. Ik vraag me af hoeveel dat eigenlijk, welke middelen daar eigenlijk voor nodig zijn, financiële middelen dan. Heb je daar een kijk op?
Absoluut. Op een bepaald moment eigenlijk is er een naar aanleiding van vaststelling van normen eigenlijk en erkenningsvereisten van de palliatieve supportteams zijn er koninklijke besluiten gekomen. Dus dat was rond 15 juli 1997. Is er eigenlijk een erkenningsvereiste gekomen dat elk ziekenhuis dient te beschikken over een palliatief supportteam. En vanaf dan, een beetje later, in 1999 en eigenlijk pas definitief in 2001 is er officieel een erkenning gekomen eigenlijk ook dat...
Bedankt om het allemaal zo mooi uit te kiezen.
Ja, ik vond het wel belangrijk voor de mensen ook een beetje mee te geven, toch? Hey, dat we nu 2013, dat het eigenlijk pas van in 2001 is dat er effectief ook financiële middelen vrijgekomen zijn vanuit de overheid om ook zo'n teams in de thuiszorg en ook in ons ziekenhuis te financieren, extra middelen daarvoor vrij te maken, zodat die mensen ook echt werk kunnen leveren.
En waardig kunnen sterven, want dat kost allemaal centen, maar als het niet gefinancierd wordt, die centen moeten van ergens komen natuurlijk.
Ja, absoluut, absoluut. Het is een extra zorg toch die gegeven wordt nu, naast de zorg die dagelijks door verpleegkundigen en zorgverleners gebeurt, die wel inderdaad geld kost, Tom, en dat moet ook een stuk gefinancierd worden, denk ik.
Het is goed dat de regering daar ook mee bezig is, want als ik nu hoor over ontslagpremies allerhande, dan zou men beter inderdaad met de echte kern van de zaak de centen vrijhouden voor wat ze, voor wat ze echt kunnen dienen voor mensen, zacht te laten sterven. Ik vind, iedereen heeft daar denk ik wel recht op en niet iedereen, niemand verdient het om echt pijn te hebben. Want de dag van vandaag er zijn al zoveel dingen voorhanden die het toch wel... eenvoudig en ook pijnvrij kunnen maken. Heel belangrijk, denk ik.
Absoluut. Het moet zeker kwaliteitsvol zijn. Hè?
Dat is inderdaad misschien nog wel het juiste woord, kwaliteitsvol. U had het daarnet al over de tentoonstelling. Dus die eraan komt in,
absoluut.
In de kapel. Maar er is ook een filmavond voorzien. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Zoals we daar straks een beetje aankondigden, hebben we onze uitnodiging opgevat in een drieluik. Dus inderdaad, de ene kant is eigenlijk een aankondiging van die tentoonstelling. Het zijn kindertekeningen uit de praktijk van de toverstaf van Ilse de la Fontaine. En in deze kindertekeningen kan je zien hoe kinderen dus omgaan met verlies en rouwen. Dan hebben we het tweede gedeelte is het symposium op 8 oktober. Die avond waarin dat er iemand komt spreken over hoe dat kinderen omgaan met verlies en rouwen. Ook is er nog een belangrijk punt dat ook daar een brochure rond levenseinde die wij ook met het palliatief supportteam samen gemaakt hebben.
Dus, die is er al?
Die brochure is bijna klaar, dus wij hebben hem inderdaad gemaakt. We gaan hem nog niet kunnen meegeven, omdat er nog de laatste handjes moeten er nog aan gelegd worden. Maar dat gaat niet te lang niet meer duren dat we dan effectief deze brochure aan mensen, hulpverleners, patiënten en families kunnen meegeven. Omdat dat eigenlijk, als ik mag, om dat een klein beetje verduidelijken. Wat dat er vooral eigenlijk in die folder staat, is een verduidelijking van een aantal begrippen. Omdat toch de mensen heel veel vragen hebben over wat is het verschil nu bijvoorbeeld tussen palliatieve zorgen, tussen palliatieve sedatie en euthanasie. Dus dat zijn,
dat ligt heel dichtbij een, inderdaad.
Ja. Dus dat zijn hele begrippen die soms in één woord gezegd worden eigenlijk, maar die toch wel heel verschillend zijn van elkaar. En men moet een koe noemen. Dus het is heel belangrijk, zeker voor patiënten, dat zij zelf heel goed geïnformeerd worden op voorhand om ook een juiste keuze te kunnen maken. Als je iemand hebt bijvoorbeeld die kiest voor euthanasie, moet die op voorhand heel goed weten wat dat euthanasie is. Wat dat inhoudt en hoe dat gebeurt in het ziekenhuis.
Dat is dan ook met hele commissies en dergelijke meer, dokters die daar hun zeggenschap mogen.
Absoluut. Absoluut. Je hebt de wet en inderdaad, daarnaast heb je dan een aantal wettelijke vereisten, maar daarnaast is ook het gesprek heel belangrijk. En wij begeleiden heel graag, bij deze wil ik dat toch ook even meegeven aan alle luisteraars, dat wij als palliatief supportteam heel graag onze mensen daarin begeleiden eigenlijk. Omdat dat toch een beetje een specifieke expertise is. is, die gekoppeld is ook aan wetgeving, dat de mensen de juiste informatie krijgen. Want het is,
daar hebben ze inderdaad wel recht op.
Ja.
Maar ik zie dat het bijna tijd is eigenlijk om af te ronden, helaas. Want het is eigenlijk wel een heel boeiend gesprek, al zeg ik het zelf. maar om eigenlijk het gesprek af te ronden, is er nog een bepaald iets dat je de luisteraar wil meegeven?
Absoluut. Ik had heel graag nog een boodschap willen meegeven aan de luisteraars. Alle mensen in het ziekenhuis in de eerste plaats zou ik willen artsen, verpleegkundigen, paramedici, hoteldienst, onderhoud, technische dienst. En ik heb er bewust puntjes achter gezet, omdat ik niemand wil vergeten. Maar ook zeker dus families een warm hart toedragen en hen bedanken voor de dagdagelijkse zorg voor onze patiënten in het ziekenhuis. We kunnen niet zonder elkaar. Dat heb ik zelf mogen ervaren door die 18 jaar dat ik met de palliatieve zorg bezig ben. Zorg samen geven en samen dragen maakt de zorg mooi en menselijk. En als laatste, Tom, wil ik zeggen dat vanuit mijn hart dat je palliatieve zorg niet leert vanuit de boeken, maar vanuit de dagdagelijkse zorg voor onze medemensen.
De praktijk, het handelsveld. En dat is,
absoluut.
Maar u doet prachtig werk en ik wil u daar ook nog voor bedanken.
Dank je wel, Tom.
Dank je wel voor dit boeiende interview.
Ja, dank je wel aan iedereen. Aan alle luisteraars.
Kanaal 4, het zonnetje in het ziekenhuis. Dit is Ziekenomroep Zenith.